hoofdstuk 17. Boek van Handelingen. We gaan niet veel meer lessen doen. We gaan nog een paar lessen doen. Vandaag gaan we nog eentje zien. Volgende week gaan we zien over Paulus en zijn beslissing om naar Jeruzalem te gaan. Of dat wel de juiste was. En dan daarna denk ik dat nog één studie is om af te ronden. We zijn dus in hoofdstuk... momentje, even mijn dingen hier afzetten. Hoe zet ik nou op stil? Momentje, meldingen. Oké. Ja. Waar zijn we hier nu geraakt in Handelingen 17? Wel, vorige week hebben we gezien hoe dat Paulus... samen met Silas in de gevangenis zat. Na het concilie van Jeruzalem, hè, het allereerste concilie van apostelen tezamen, van de missionaars die allemaal samen zijn gekomen in Jeruzalem, om daar de belangrijke kwestie over de besnijdenis van de heidenen te bespreken. Of wat moeten de heidenen doen om de wet van Mozes nog te houden? Is er redding buiten Jezus? Dus daar was een heel belangrijke... is er redding buiten... Ja, is het door Jezus alleen dat ze gered worden? Of moeten ze nog eens de besnijdenis, moeten ze nog de wetten van Mozes in acht nemen en zo verder? Dus daar werd een belangrijke knoop doorgehakt. Daarna is er ruzie ontstaan tussen Paulus en Barnabas. En is Paulus alleen verder gaan reizen met Silas. Die zijn dan in de cel beland uiteindelijk, na de verkondiging van het evangelie, omdat ze... zoveel mirakels deden dat de mensen hun inkomsten verloren omdat ze hun afgoden hebben weggegooid. En dus in dit specifiek geval vorige week was het omdat er een meisje werd bevrijd van demonen. Ze had een waarzeggende geest en ze werd bevrijd. En dus haar meesters, want ze was een slavin, verloren inkomsten door deze waarzeggende geest die nu niet meer operatief was in haar. En hebben ze heel de stad tegen Paulus en Silas opgezet en werden ze dus in de gevangenis gegooid. Niet de eerste keer. Het zal ook niet de laatste keer zijn voor Paulus. Dat is trouwens het leven van iemand die het koninkrijk van God wil verkondigen zonder schroom, zonder angst, met volle overgave. Dan ga je tegenstand krijgen, dan ga je inderdaad mensen tegen je krijgen, dan ga je de duivel tegen je krijgen en al zijn misleidingen en al zijn puppets die hij heeft. Hij werkt doorheen mensen die onder zijn controle zitten. Hij werkt doorheen mensen die afhankelijk zijn van andere geesten. Hij werkt doorheen mensen die verslaafd zijn. Die verslaafd zijn aan substanties, die verslaafd zijn aan bepaalde gedachten, misleidingen, die krankzinnig zijn soms. Maar het hoeft niet altijd zo in zo'n sfeer te gebeuren. Nee, Satan gebruikt ook mensen die verslaafd zijn aan machtsposities. En wanneer dan opeens het koninkrijk van God komt als een licht in de duisternis, ja, dan houden mensen niet van dat licht, ze houden liever van de duisternis. En dus ze gaan zich... kant in plaats van zich te bekeren en over te geven aan de Heer, zodat Hij ze, hun ook kan transformeren naar dat licht. Nee, wat gaan ze doen? Ze gaan de boodschappers van het licht aanvallen en proberen het licht uit te doen. Maar er is geen mens, er is geen entiteit, er is geen duivel opgewassen tegen de kracht van de Heer Jezus. Niemand is groter. Alle autoriteit is aan Hem gegeven. In de hemel, op aarde en onder de aarde. Hij heeft de sleutels, amen, van de hemel en van de hel. Hij heeft de sleutels van leven en dood. Niet alleen heeft hij de dood overwonnen, maar heeft hij ook het leven overwonnen. Amen. Met hem zijn we meer dan overwinnaars. En dus laten we onze ogen gefocust houden. Ook al kan de duisternis zo dicht aan onze deur zitten kloppen, ook al lijkt het alsof de poorten van de hel, amen, willen binnenvallen. De kerk, halleluja, is sterker, amen, dan de poorten van de hel. Er is geen wapen dat is tegen ons is opgewassen dat ons kan breken, zolang dat we bij Jezus blijven, zolang dat we in Christus blijven. Amen. En dat is wat Paulus en Silas meemaakten in die gevangenis. Zij begonnen liederen te zingen tot de Heer, aanbiddingsliederen, in zoverre mate dat anderen het ook begonnen te horen. Zodat er een aardbeving kwam en dat ze bevrijd werden en dat er vele mensen die hun hoorden zingen uiteindelijk tot de Heer kwamen. Amen. Dat is een belangrijk principe dat je eruit kan halen. Als je te midden van je trials, te midden van je beproevingen, blijft aanbidden. Amen. Je gaat een zegening zijn voor andere mensen. Je gaat een getuigenis zijn voor andere mensen. Zoals Paulus en Silas een getuigenis waren. Want doorheen hun aanbidding begon hun vrijheid. Begon God eigenlijk aan hun vrijheid te werken door een aardbeving te sturen. En uiteindelijk leidde dat tot de redding van een heel huisgezin. Hè? De bewaker van die gevangenis kwam tot de Heer. Niet alleen hij en zijn huisgezin en waarschijnlijk ook nog andere gevangenen die daarvan getuigen waren. Dus mijn woord van u vandaag, als je niets meer weet te onthouden, amen. Doorheen elke beproeving, elke duisternis, elk moeilijk moment, blijf op de Heer vertrouwen. Blijf op de Heer steunen, amen. Blijf de Heer, halleluja, op hem roepen, op zijn naam. Blijf hem aanbidden, hem lof geven en prijs geven. Amen. En je zal een getuigenis zijn, amen, voor andere mensen. Want dat is de bedoeling. Eens dat we erdoor zijn, kunnen we terugkijken en kunnen mensen zien van, die is de Heer steeds blijven prijzen. Hij is de Heer steeds trouw gebleven. Als hij dat kan, kan ik het ook. Als zij het kan ik het ook. Amen. En dat is inderdaad de bedoeling. Om anderen te troosten die doorheen ook andere zaken te gaan. Door ons leven en onze getuigenis en onze wijze van aanbidding te blijven stabiel te houden. Zodat anderen ervan kunnen zien en ervan kunnen getuigen dat God goed is in uw leven. Amen. En dus ze worden bevrijd. En ze blijven niet in de zak en as zitten. Je zou denken van, amai, na zo'n ervaring, je zou wel een beetje gaan minderen. Hè? Paulus had misschien tegen Silas gezegd van, Silas, dat willen we niet meer meemaken. Hè? Die stokslagen dat we daar hebben gekregen, 40 stokslagen, weet je wat, we gaan het wat rustiger aan doen. Hè? We moeten wijs zijn. We gaan een jaartje een sabbat nemen. Hè? Ik zit dicht bij een burn-out, Silas. Ik denk dat ik... Ja, nee, ze gingen verder. Ik wil niet zeggen dat je geen sabbatjaar mag nemen, helemaal niet, want soms is dat heel nodig. Burn-outs zijn reëel en zijn zeer reëel. Maar zij waren gedreven door de geest, want ze hadden een visie en ze hadden een visioen gekregen dat ze naar Macedonië moesten. En dat is de plaats waar daar... En ze waren er nog niet helemaal, dus ze bleven verder gaan, omdat de Heere hun de weg had getoond. Amen. En als de Heere onze weg toont, dan kan niets of niemand ons stoppen. Dan moeten we die samen met hem in gebed en in wijsheid, amen, moeten we die weg bewandelen. En dus ze gingen verder. Ze gingen naar Thessaloniki. Dat is trouwens in Macedonië. Toenmalig Macedonië. Ze verkondigen hem daar in de lokale synagoge. De Joden keren zich uiteindelijk tegen Paulus en Silas en tegen een zekere man genaamd Jason. En dus ze moeten daar gaan vluchten. Ik skip een paar versen. Vers 10. Nog diezelfde nacht stuurde leerling Paulus en Silas naar Berea. Dus ze moesten uit Thessalonica gaan vluchten, omdat er veel tegenstand was van de Joden. En toen ze daar waren aangekomen in Berea, gingen ze naar de synagoge. Dus ze doen weer, ze gaan weer naar de synagoge. En de Joden in Berea waren welwillender dan die in Thessaloniki. Want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. En velen van hen aanvaarden dan ook het geloof, evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen. Dus deze Joden in Berea, dat is een stadje naast Thessaloniki, waren welwillender. In het Engels zegt het, they were more noble. Ze waren eervoller. Waarom waren ze meer gevuld met eer of welwillender? Omdat ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging en niet alleen luisterden. Ze gingen ook in, dagelijks in de schrift om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. Dus ze hoorden Paulus prediken. En het verschil met zij in Thessaloniki. Thessalonica die luisterde ook wel, maar ze hadden reeds van tevoren besloten wat deze man verkondigt, dat Jezus de Messias is. Is niet correct, dat kan niet waar zijn. En dus vielen de boodschappers aan en joegen hun weg. Maar deze mensen in Berea, zij hoorden ook Paulus, maar ze gingen dan nog eens checken in het schrift om te zien of het inderdaad waar was. Ze gingen de schriften bestuderen. En dat is iets wat wij allemaal moeten doen. Te veel merken we op dat in de kerken dat mensen eigenlijk weinig van het schrift afkennen. Weinig van hun Bijbel kennen. Dat ze weinig basisinterpretatieregels kennen. Ze weten wel hier en daar een vers en ze kunnen hopelijk, ze kennen hopelijk het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ook al is dat niet altijd evident. De meeste christenen kennen wel zo hun favoriete verzen, dat ze ergens op een poster of ergens op, weet ik veel, op zo'n bekertje hebben staan of zo, favoriete versjes, dat ze ergens kunnen ophangen. Maar echt het woord kennen, de auteur van het woord, dezelfde rode lijn die van Genesis tot Openbaringen zit, het één geheel, amen, het gaat allemaal om Jezus, hè, de God die mens werd, die de mensen wil redden van de zon en zich terug wil verzoenen, en dat wij nu meer zijn dan overwinnaars wanneer we zijn geest ontvangen en worden gereinigd door zijn bloed, basis-evangelie, basisinterpretatie van het woord, dat is soms verzoek. Omdat mensen te lui zijn geworden in de pulpit en afhangen van degene die achter de kansel staat. Ze kennen de Jezus die hun kerk predikt. Ze kennen de Jezus van de voorganger van de hervormde kerk, of van de Pinksterkerk, of van die kerk. Maar kennen ze de Jezus van het schrift? Amen. Wil dat zeggen dat alles wat ik zeg of wat jij denkt dat 100% de waarheid is? Nee. Er zullen waarschijnlijk regio's, bepaalde onderwerpen zijn dat het niet helemaal juist is. En het is ook heel moeilijk om het allemaal juist te kunnen ontcijferen. Er zijn zoveel grijze zones dat we nooit gaan weten tot de dag dat hij terugkomt. Maar er moet wel een bereidwilligheid zijn, amen, om voor uzelf de waarheid te achterhalen, want de waarheid zal u vrijzetten. Als je alleen maar afhankelijk bent van iemand anders zijn studie, hè, als we alleen maar afhankelijk zijn van iemand anders zijn gebed over het woord, dan ga je bedrogen uitkomen. Amen. Want als die pastor of die favoriete bijbelleraar een verkeerde Jezus predikt of een verkeerd evangelie predikt, en de zaken komen niet uit zoals jij dacht te hebben gehoord dat ze gingen uitkomen, dan valt ineens heel je geloof in duigen. Amen. De fout ligt ook bij de predikant en de voorgangers en de bijbeluitleggers die de mensen niet genoeg naar Jezus wijzen, niet genoeg naar het schrift zelf wijzen. Natuurlijk, voorgangers willen graag dat mensen hun applaudisseren. Ze hebben graag volgers. Ze hebben graag mensen die de schouderklopjes doen. En dus predik je meestal een boodschap dat makkelijk is, dat ontvankelijk is, dat hun populair doen lijken. Maar predikanten, bijbeluitleggers zijn er niet om hunzelf populair te doen maken, maar zijn er om Jezus te verkondigen. En niet hunzelf. Amen. Moesten wij Jezus verkondigen en daardoor, als dat zou betekenen dat wij stokslagen zouden krijgen, zoals met Paulus en Silas, laat het dan zo zijn. Maar laten we geen Jezus verkondigen, aangepast aan onze eigen denken, zodat het beter overkomt bij de massa mensen en zodat ik dan ook aanvaard zou kunnen worden. Nee, zo zit het niet. Amen. Dus u doet er goed aan om christenen te worden van het woord van God. Dat je kan onderscheiden wat juist is en wat verkeerd. Dat wanneer je iets nieuws hoort, dat je zo zegt van, dat klopt iets niet. Ik heb ergens toch iets anders gelezen of dat klopt niet helemaal met de culturele historische context waarmee dat het is geschreven. Snap je wat ik wil zeggen? En dus deze mensen, zij deden dat. Zij gingen na die geschriften die Paulus aan het prediken was over Jezus die de Messias was. Hij had waarschijnlijk naar Jesaja gegaan. En ze vergeleken dat en ze kwamen tot geloof. Amen. Uiteindelijk, vers 13, toen de Joden van Thessalonica vernamen dat Paulus ook in Berea Gods woord verkondigde, kwamen ze ook daar het volk oprijden en in verwarring brengen. En de leerlingen stuurden Paulus toen onmiddellijk weg naar de kust, maar Silas en Timotheus bleven in Berea. En dus Paulus moest weer weg. Uiteindelijk komt Paulus terecht in Athene. Ja, dit is allemaal nog tijdens zijn tweede zendelingenreis. Sommigen onder jullie weten misschien dat Paulus 3 zendelingenreizen heeft ondergaan. Telkens eindigt een zendelingenreis ergens in Jeruzalem of in Antiochië, waar dat hij dan een rustpauze neemt. Ja, trouwens, ik heb gezegd, rustpauzes zijn belangrijk. Paulus deed dat ook. Tussen elke missionarisreis, dat ongeveer altijd 4 à 5 jaar duurde, nam hij nadien een tijd, een break, in het zij Jeruzalem of Antiochië. De eerste missionarisreis, die zijn wel gepasseerd, dat was ongeveer tot en met 52 na Christus. De tweede is tussen 52 en 55, 56 na Christus. De getallen weten we nooit helemaal precies. En de laatste missionarisreis, dat gaat ergens iets van rond de 57 tot 59, 60, zoiets. En dan belandt hij uiteindelijk in het gevangen in Rome. Maar ook hij wist wanneer hij pauze en rust moest nemen, maar hij wist ook wanneer hij moest doorgaan. Amen, zoals in dit geval. En hij ging dus naar Athene. Terwijl, vers 16 van hoofdstuk 17. Terwijl Paulus in Athene op hem wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. En in de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden. En op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Pardon. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjesmaker toch? Anderen merkt op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse God te zijn, omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die opstanding heette. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Tot hier eventjes. Zijn er al mensen die in Athene zijn geweest? Niemand? Niemand in Athene geweest, alles foto's gezien van Athene en Griekse cultuur. Wat viel u daarop? Als je daar die foto's van hebt gezien. Of documentaires. Ja, moeder? Ja. Hoe noemt hij die grote tempel op die berg zo? Ja, de Acropolis. Hè? Je hebt de Acropolis, je hebt het Parthenon, je hebt... Ja, hier namen ze Paulus mee naar de Areopagus. Dat is naar schijnt de tempel van Ares. Ares, de god van de oorlog. Griekse cultuur had 1001 goden. En als dat een of ander belangrijke god was, dan kreeg die een grote tempel. Die tempels waren heel mooi, heel wit. Hè? Dat zijn die foto's die je daarvan hebt gezien. Er was plaats voor offers te brengen naar die tempel en om de goden of godinnen. Want godinnen had je daar ook. De Grieken waren trouwens heel niet genderdiscriminerend. Ze hadden goden en godinnen. Voor elk wat wils. Daar werden van allerlei dingen gedaan. Daar werden beesten geofferd, daar werden beesten gegeten. Daar werden seksuele handelingen gedaan om bepaalde goden te plezieren en zo verder. Er waren overal in heel Athene, Griekenland en Rome was natuurlijk hetzelfde, want dat was gewoon een kopie van die filosofieën, een kopie van die religies, maar dan andere namen voor al die goden. En Paulus was daardoor en hij was niet onder de indruk van al die tempels. Hij was niet onder de indruk. Wat hij deed was, hij probeerde een gemeenschappelijk raakvlak te vinden om Jezus te gaan verkondigen. En ze nodigen hem uit om te spreken en dit is wat hij zegt. Vers 20. Want wat u zegt klinkt ons vreemd in oren, we willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die hier wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Oké, hij begint eigenlijk, zoals dat hier vertaald wordt, hij begint met een compliment. Ja, hij gaat ze niet direct op zo'n dingen staan, op een steen staan en zeggen van verdoemd zijn jullie allemaal naar de hel. En hij gaat daar niet de beelden, de kop afhakken en zo verder. Nee, hij zegt, kijk, ik zie dat jullie godsdienstig zijn. Jullie zijn religieus ingesteld. Ja? Wat een open deur is. Hè? Als je ziet dat die meer een religieus is. Dat is iets waarmee dat je... Hoe moet ik het zeggen? Dat is een deur dat je kan bewandelen om Jezus te verkondigen. Natuurlijk moet oppassen, er is natuurlijk religieus, godsdienstig, dat is niet helemaal hetzelfde. Religieus is eigenlijk iemand die een godsdienst misbruikt voor persoonlijke doeleinden. Ja, er zijn mensen die eigenlijk heel atheïstisch van hart zijn, maar zich religieus voordoen. Ja, religie is eigenlijk stelt zich ten opzichte van een relatie. Een relatie is wanneer je openstaat tot communicatie. En die communicatie is in twee richtingen. Maar religie staat niet open voor communicatie. Religie is maar langs de ene weg. En dat is wat ik eruit kan krijgen voor mezelf. En ik gebruik en misbruik bepaalde concepten van spiritualiteit voor mijn eigen doeleinden. Ja, zo werden bijvoorbeeld in de middeleeuwen heel veel mensen waren wel godsdienstig, religieus, maar helemaal niet christelijk of spiritueel. Zo werden mensen aangeleerd om maar een gebedje te doen en ze waren van hun zonde vanaf. Ze werden aangeleerd om geld te geven en er ging een mirakel komen. Ze werden aangeleerd om naar een bepaalde tempel of kerk of weet ik veel wat te gaan en daar van alles te doen. En als je dat deed, dan ging dat en dat in orde komen. Er werd toen aangeleerd dat Israël belangrijk was en dat Jeruzalem de heilige stad was en dat met het zwaard moest worden verdedigd en God ging het land zegenen. Je weet wel, de tijd van de kruistochten. Niets van alles wat ik nu heb gezegd is Gods wil. Amen. Niets van wat die mensen werd aangeleerd, amen, stond in het woord van God. En was dus eigenlijk allemaal maar een nutteloze religieuze traditie, waardoor dus mensen eigenlijk om de tuin werden geleid en een andere God werd gepresenteerd. Want God wil de mensen redden niet door onze werken, niet door onze gebeden, niet door onze zelf te pijnigen. God wil de mensen redden doorheen de pijniging en het werk van Jezus Christus aan het kruis. En die genade, amen, moet geopenbaard worden in elk mens zijn hart. En als dat geopenbaard wordt, dan moeten wij onze eigen werken loslaten en dat aanvaarden en vastnemen en nooit meer loslaten, hetgeen dat Jezus heeft gedaan voor ons. Amen. Maar dat is moeilijk. Een van de moeilijkste geesten om te overwinnen zijn religieuze geesten. zijn mensen die al jaren denken dat ze voor God werken. En hun hemel hebben verdiend. Om uiteindelijk te moeten horen dat zij niks kunnen verdienen. Amen. Dus fariseers hadden ook een religieus geest. Maar dus deze Atheners waren dus ook buitengewoon godsdienstig, buitengewoon religieus. Eigenlijk meer een ander woord voor bijgelovig. Ja. Al die 101 goden die dat ze moesten aanbidden. Als je iets nodig had, moest je naar die god. Als je iets anders had, naar die god gaan. Bijgelovig. In een andere vertaling zegt trouwens buitengewoon bijgelovig. In een iets meer negatievere context. Zo kan het ook vertaald worden. Maar Paulus zegt toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende god. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensen gemaakte tempels. Amen. Dus wat Paulus gaat doen is, hij gaat de afgoderij aan de kaak stellen van deze Atheners. Hij gaat de ene God verkondigen. Hetgeen dat zij zoeken in 101 verschillende goden, is enkel alleen te vinden in maar één God. Amen. En hij is het die de wereld heeft gemaakt. En alles wat er leeft. En niet die God heeft dat gemaakt, die God en die God. Nee, er is er ene. En hij staat, jullie vereren hem eigenlijk aan de onbekende God. Al de rest, die ken ik niet. Maar die onbekende God, die kom ik jullie hier bekend maken. Vers 25, hij laat zich ook niet bedienen door mensenhandel, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Amen. Hij wil hier zeggen, Paulus, de offers die jullie komen brengen. Die wierook en die brandoffers en die beesten en zelfs soms mensenoffers en andere offers. Deze God, Yahweh, God, schepper van de hemel en aarde, die mens is geworden, halleluja, die het ultieme offer werd voor de mensheid, die heeft niks nodig van wat wij als mens kunnen bieden. Die is volmaakt en compleet. En zij kennen dat concept niet van ene ware God. Ze hadden dat wel waarschijnlijk gehoord van de Joden, maar ze kantten zich daartegen. Want als er één ware God is, dat is blijkbaar moeilijk om te aanvaarden dat er 1001 zijn, weet ik veel. Waarom dat zo is? Het is toch veel makkelijker om ene te aanbidden, maar zij vonden van niet. Het is ook uit 26, vers 26. Uit één mens, zegt Paulus, heeft hij de hele mensheid gemaakt die hij over de hele aarde heeft verspreid. Amen. Andere vertalingen zeggen, uit één bloed. Ja? Van één man, uit één bloed. Hij, met deze vers wil hij ook direct kom afmaken met racisme. Amen. De hele mensheid komt voort uit één mens. Eén ras. Er is maar één ras, het mensenras. Amen. Er zijn geen verschillende rassen. Er zijn geen donkere, lichte mensen. Er zijn geen zwarte ras. Er is maar één ras, het mensenras. Amen. Er is maar één mens, de mensheid. Amen. En we zijn allemaal gelijk. En dat de ene een donkere huidskleur heeft dan de andere, dat is gewoon een gevolg van zoveel jaren van natuurlijke selectie om daar beter geschikt te zijn in een bepaalde regio. Amen. Heeft niks te maken met minder waardigheid of meerwaardigheid, zoals dat werd verkondigd in de jaren 1800, 1900. Slaven werden genomen op basis van hun huidskleur. Ook omdat er werd verkondigd dat zij minder waardig waren. Het werd zelfs uit de Bijbel gequoteerd. Dat zij, omdat ze donker waren, dat meer zou aanleunen naar de duisternis. En allerlei evil, slechte zaken die werden gepredikt, werden verkondigd en Ze hebben blijkbaar Paulus zijn preek gemist hier tegen de Atheners. Die zegt dat één mens, amen, die over de hele aarde heeft verspreid. We zijn allemaal gelijk in Christus, er is geen slaaf of vrij, amen. Geen Griek of Jood, allen zijn één in Christus. Dank u, Jezus. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Met andere woorden, hij wil zeggen, hij is in controle. Hij is in controle achter de schermen. We weten soms niet wat er gaande is, maar ik weet dat Jezus in controle is. Je zou soms denken van, sommige volkeren, sommige landen, die gaan echt helemaal de dieperik en de afgrond in. Maar dat zijn zo'n zaken in de wereldgeschiedenis. Ups en downs, ups en downs. Amen. Wat vroeger bijvoorbeeld een heel christelijk land was, hè? Zoals bijvoorbeeld Noord-Korea, is nu een heel communistisch land. Wel, laten we de moed niet opgeven, laten we bidden voor die mensen. Zij zijn niet afgeschreven omdat ze ergens zijn geboren in een verkeerd land. Laten we bidden, amen, dat er een nieuwe golf van de Heilige Geest over dat land mag komen. Dat ook daar, amen, terug het christelijk gedachtegoed mag overnemen. Dat daar ook meer vrijheid mag zijn, amen. Zoals nu in het Midden-Oosten. Dat er ook meer vrijheid komt in sommige landen. In sommige landen weer minder, maar in sommige landen weer meer. Wel, ik weet wel, God heeft alles onder controle. Amen. God heeft alles. We moeten blijven bidden, zoals Paulus heeft gezegd, voor onze machthebbers, voor zij die in positie van autoriteit staan. We moeten bidden voor onze gouverneurs, koningen, leiders, ministers. Amen. Dat we de vrijheid die we hebben, dat we die mogen blijven houden. Want een kerk die te apathisch wordt, een kerk die zijn zoutigheid verliest, Jezus zei, die dient tot niets. Amen. En met zoutigheid bedoel ik dat we de Heer moeten danken, dat we moeten betrokken worden in onze maatschappij. Dat we moeten betrokken worden in onze samenleving. Dat we een invloed moeten zijn, amen, van positiviteit. In de plaatsen waar de Heer ons heeft geplaatst. We moeten niet minder waardig gaan optreden als deurmatten. Nee, we zijn meer dan overwinnaars. Amen. Waarom geen christen als burgemeester? Amen. Ik zeg niet dat hij daar zijn theorie en zijn theologie moet gaan opleggen. Maar een christen, een spirituele, gevulde, geestesgedreven christen die burgemeester, kijk, dat kan het einde aan bepaalde corruptie in die stad betekenen. Dat kan het begin zijn van gelijke behandeling. Dat kan het begin zijn voor al die zaken die we terugvinden, amen, die kwaliteiten die in een christen en de vruchten, amen, dat kan het begin zijn om daar een invloed te zijn in die bepaalde steden en gemeenten. Dus waarom niet? Waarom geen christenen als directeurs? Amen. Dank de Heer voor zuster Jona, die directeur is in haar sinds september. En we bidden dat ze een goede job mag zijn, dat ze een invloed mag zijn. En dat ze tegen de slechte zaken mag optreden. Dat in elk beroep voorkomt, in elk beroep is er corruptie. Iedereen denkt aan zijn eigen postje. En we zijn allemaal vrienden en collega's. En we doen allemaal leuk met elkaar mee. Totdat er ergens iemand benadeeld wordt. En dan is gedaan met de vriendschap. Amen. Het is overal wat. Amen. Maar wij als christenen moeten proberen ergens, daar waar we geplaatst zijn, het zout van de aarde, het licht van de aarde te zijn. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Dus geloof dat je niet minder waardig bent, maar je bent, amen, een ambassadeur van Christus. Paulus gaat verder. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Paulus zegt, hij is niet zoals die goden die jullie vereren, waar je verschillende dingen moet doen en soms moet je rijk zijn om een bepaalde God te kunnen aanbidden. Niet zo met deze God. Hij is niet ver van ons weg. Hij is zo ver weg als de afstand van de knieën tot de grond. Amen. Paulus zegt in vers 28, want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals ook enkel van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Oké, dus hier gebruikt Paulus eigenlijk... Paulus was geen dommerik. Hij gebruikte de filosofieën en hij las de bepaalde dichters. Hoe noemen we dat? Wat dichters schrijven? Ja, hetgeen dat hij schrijft, whatever. hij was al aan het bestuderen. Ah ja, anders kon hij er niet van weten. Hij quoteert hier trouwens twee van zo'n dichters. Ik ben de naam vergeten, maar dat kwam inderdaad uit deze dichterschappen. Hoe zeg je dat? Iets van een dichter schrijft. Heet er... Ja, poëzie. Dank u wel. Ja, juist zo. Ja, in geschiedenis. Hè? En als je Latijn hebt gevolgd, dan zul je ook waarschijnlijk al die teksten moeten opsommen. Ja, al die poëzie en van alles. Allerlei literatuur dat daar te vinden was. Maar Paulus kende niet alleen het Oude Testament. Dus zijn tactiek was, ik zit hier nu in Athene. Ik ga niet over het Oude Testament beginnen, zoals ik in Berea heb gedaan. Weet je nog, waar ik in het begin mee over heb? Dat waren Joden, was in een Joodse synagoge. En hij was daar thuis en dus hij werd gewoon... Hij was een chameleon, hè? Paulus. Hij transformeerde naar dat wat het publiek, wat zijn hoorders nodig hadden. Hij transformeerde, als een Jood werd hij een Jood. Voor de Grieken werd hij een Griek, voor de Romeinen werd hij een Romein. Hij was zo van alle markten thuis en hij kon met alles wat meespreken, zodat hij een gemeenschappelijk raakvlak kon vinden. Zodat de mensen iets of wat onder de indruk zouden kunnen zijn van, oké, deze... Die quoteert hier dingen. Oh, die heeft hij gelezen. Zou die geïnteresseerd zijn in ons? Amen. Dus dat is wat hij doet. Hij doet dat trouwens ook in een van zijn brieven naar Timotheus. Daar quoteert hij ook uit een andere, wanneer hij het heeft over de inwoners van Kreta. Dan quoteert hij ook uit een andere poëtische literatuur. Dus Paulus... Hij was een gestudeerde man. Hij wist waarover hij sprak en hij probeerde dat te gebruiken om zijn hoorders eigenlijk dichter bij hem te krijgen. Hij gaat verder. Maar als wij dan uit God voorkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. Dus hij zegt hier, kijk, wij komen uit God voort. Genesis zegt dat. We zijn geschapen in het evenbeeld van God. Ja? Zelfs uw eigen poëten zeggen het. Uw eigen filosofieën zeggen het. Dat we uit God voorkomen. Waarom zijn jullie dan? Hè? Beelden van goud of zilver of steen aan het maken. Als we uit God voorkomen. En ik zeg, we komen uit God voor. God heeft ons geschapen uit één mens, vanuit één bloed. Amen. Heeft de hele mensheid toen ontstaan. We zijn geboetseerd doorheen zijn liefde, zijn deskundigheid, zijn heiligheid. Zijn wij gemaakt naar zijn beeld. Waarom zou je dan denken dat deze almachtige God, die alles en iedereen heeft gemaakt, zich zou laten toelaten dat hij wordt vereerd door beelden van goud of zilver of het werk van een ambachtsman door mensen bedacht? Amen. Denk even na. Hij gebruikt dus eigenlijk hun eigen filosofieën tegen hun om aan te tonen dat hun afgoderij nutteloos is. Deze beelden kunnen niet tot je terugspreken. Je bent niet geschapen door een beeld of door een representatie van een beeld waar je hier ook naartoe komt brengen. En weet veel wat nog. Wij gaan allemaal met de beelden doen. Nee, we zijn gemaakt door een persoonlijke God die ieder van ons kent. En dan komt hij met het goede nieuws. God slaagt echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vallen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Dus dat was het centrum van zijn prediking, de opstanding, de kern van zijn prediking. Want ik kan er natuurlijk veel zaken theologisch gaan uitleggen, maar het mirakel van de opstanding is het bewijs, amen, van de waarheid waarover hij spreekt. Het is opstanding. En in die tijd waren er nog veel getuigen over de opstanding. Hij zelf was een getuige van de opstanding van Jezus. Amen. Toen ze hoorden van een opstanding van de dood, dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden, daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen. Zo vertrok Paulus uit de midden. Toch sloten enkel zich bij hem aan en aanvaarden het geloof, onder wie ook in Areopagitinos. Amen. Goed. Zijn er vragen tot hiertoe? Hoe Paulus vertrekt naar Athene, naar Korinthe. En dat is Handelingen 18. Ga ik overslagen tot en met vers 23. Hij verblijft daar een jaar in Korinthe. Tijdens zijn verblijf daar schrijft hij ook brieven naar de Romeinen. Hij maakt hij of... zet de kerk van de Korintiërs in beweging daar. Dan gaat hij terug naar Jeruzalem en dat is dus het einde van zijn tweede zendelingenreis. Hij verblijft enige tijd in Antiochië, denk een jaar of zo. En hij gaat dan terug vertrekken, zijn derde reis. Hij gaat terug naar Efeze. Intussen arriveerde hij in Efeze een uit Alexander afkomstig Jood die Apollos heette. Hij was een ontwikkeld man die goed onderlegd was in de schriften. Hij had onderricht gekregen in de weg van de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette, ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die had verricht. In de synagoge begon hij nu vrijmoedig het woord te voeren. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem terzijde en legden hem uit wat de weg van God precies inhield. Ja, Priscilla en Aquila, dat zijn nieuwe mensen die in het begin van Hoofdstuk 18 in beeld komen. Maar hier, waarom heb ik deze portie van het schrift nog eventjes uitgenomen? Ik vond het wel interessant. Dus er was deze man, een Jood, een Griekse Jood. Hè, zijn naam is Apollos, een Griekse naam, ontwikkeld man. Goed onderlegd in de schriften. Dus met andere woorden, hij kende het Oude Testament. Hij had zelfs onderricht gekregen in de weg van de Heer. En hij verkondigde Jezus zelfs, maar hij was alleen maar bekend met de doop zoals Johannes die had verricht. En in de synagoge waar hij dus vrijmoedig het woord zat te zeggen over de weg van de Heer. Maar het was volgens Priscilla en Aquila die meer wisten, was het nog niet helemaal exact het juiste. Waarschijnlijk was deze Apollos een leerling van Johannes de Doper. Ja. En Johannes de Doper die had onderricht gedaan over, of gegeven, over dat Jezus de Messias zou zijn. Het Lam Gods, dat de zonde van de wereld zou wegnemen. En dat na hem iemand machtiger ging komen. Ja. En de leerlingen van Johannes, trouwens, twee van die leerlingen waren nadien leerlingen van Jezus. Hè? Of waren het er meer? Waren het er drie? Het was in ieder geval, wie waren het nu weer? Johannes en zijn broer. Zijn naam vergeten. Jacobus? Ik ben vergeten. In ieder geval, een paar van de leerlingen van Johannes zijn daarna dan bij Jezus gegaan. Maar veel van deze leerlingen van Johannes zijn nog steeds leerlingen van Johannes gebleven. Die zijn dan verspreid geraakt over de wereld, maar niet wetend dat Jezus is gestorven en terug is opgestaan. Dus ze wisten wel dat er een Messias ging komen en dat het hoogstwaarschijnlijk Jezus is, maar ze wisten niet het volledige plaatje. Ze wisten niet dat er een Heilige Geest was gegeven op de Pinksterdag. Ze wisten niet dat er een doop was in Jezus' naam, want ze kennen alleen maar de doop zoals Johannes die had verricht. Met andere woorden, dat was een doop ter bekering. He, zoals Johannes aan het dopen was. He, noemde Johannes de doper. Hij doopte heel veel Israëlieten. Doop ter bekering om u te reinigen, om u klaar te maken voor het koninkrijk te ontvangen. Maar eens dat Jezus er was, he, de vervulling van de profetieën van Johannes de doper, is de focus natuurlijk op Jezus. En het is niet meer die doop ter voorbereiding van de komst van Jezus. Nu dat hij gekomen is, hij is gestorven, is opgestaan, is er een doop dat je kan ontvangen. Amen. De doop ter vergiffenis van je zonden in de naam van Jezus. Niet meer in de naam van Johannes, in de naam van Jezus. En de doop in de Heilige Geest, waarbij je vervuld wordt met zijn geest. Maar dat wist Apollos blijkbaar niet. En Priscilla en Aquila moesten hem dat dus uitleggen, wat de weg van God precies inhoudt. Amen. En als je dan de volgende hoofdstuk leest, in Handelingen 19, komen we ongeveer hetzelfde tegen. Terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen. Dat gingen er ook waarschijnlijk ook de leerlingen van Johannes de Doper zijn. Aan wie hij vroeg, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaarden? Ze antwoordden, nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. Hij vroeg, hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van Johannes, antwoordden ze. Daarop zei Paulus, Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen, of ter bekering. En zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die naar hem kwam, in Jezus. En toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal of in tongen gingen spreken en profiteren. De voltallige groep bestond uit ongeveer 12 mensen. Het is opvallend dat Lucas, die dit noteert, dat hij dat van Apollos, dat er juist voorkwam. En dit, deze leerlingen die op weg waren, de leerlingen van Efeze, dat die tezamen eigenlijk iets gemeenschappelijk was. En dat was dat hun interpretatie of hun openbaring van de weg van de Heer niet compleet was. Ja. Vele christenen hebben vandaag ook maar een incomplete openbaring van wat het betekent om werkelijk gered te zijn. Amen. Ofwel houden ze zich nog vast aan wetticistisch gedachtegoed, ofwel denken ze dat ze door ergens ooit een zondaarsgebedje te hebben opgezegd, dat ze zijn gered. Maar Paulus was heel duidelijk in zijn vraag. Hè? Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaarden? Hebben jullie het geloof aanvaard? Ja, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? En ze antwoorden, nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van de Heilige Geest. Vroeger zijn jullie dan gedoopt, aangezien dat jullie gelovig zijn. Hoe zijn jullie dan gedoopt? Ah, met de doop van Johannes. Maar de doop van Johannes was eigenlijk één ter voorbereiding van het koninkrijk. Dat was eigenlijk in de naam van het toekomstig Messiaanse koninkrijk. Maar wie is dat Messiaans koninkrijk? Wie is de weg, de waarheid en het leven? Amen. Hij was misschien reeds verschenen ten tijde van Johannes, maar hij heeft veel meer gedaan dan alleen maar op aarde gewandeld en mirakels gedaan. Amen. Alles uiteindelijk leidde ertoe om te sterven aan het kruis. Om begraven te worden en dan 3 dagen op de 3e dag op te staan. Zodat er de macht over de dood is gebroken. Zodat de engel, de angel, amen, van de zonde is er niet gedaan. Amen. Zodat nu mensen verzoend kunnen geraken met de Heer door het offer van Christus. Amen. Het is fantastisch dat er een Messias kwam die zich zei dat hij de Messias was. Maar ja, Messias van wat? En velen dachten dat het een politieke Messias ging zijn. Misschien waren zij het aan het verkondigen. Misschien hadden zij een verkeerd concept van de Messias. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar ze wisten in ieder geval niet van de Heilige Geest. En vele mensen weten vandaag ook niet van de Heilige Geest. Ze weten ook niet dat hetgeen dat de apostelen hebben meegemaakt in Handelingen hoofdstuk 2, de Samaritanen hoofdstuk 8, de heidenen in hoofdstuk 10, en hier deze leerlingen van Johannes de Doper, die een incomplete openbaring hebben van wie Christus is. Ze weten niet dat wat zij hebben toen ontvangen, de Heilige Geest, we spreken in tongen, dat nu ook beschikbaar is. Amen. En zij natuurlijk, Paulus, in vers 5 staat toen ze dat gehoord hadden. Natuurlijk, Paulus heeft meer uitleg gegeven. Het ging natuurlijk niet zo vlotjes, waarschijnlijk zoals Lucas het hier heel kort neerpent. Hij zal wel wat meer uitleg hebben gegeven over deze Heilige Geest en Jezus en bediening en dood en opstanding en zo verder. Maar toen ze het allemaal hebben gehoord, waren ze gewillig om zich te laten dopen in de naam van de Heer Jezus. En gewillig om de handen te laten opleggen, zodat de Heilige Geest op hun neerdaalde en ze begonnen te spreken in tongen. Amen. Dank de Heer, dank de Heer. Dank de Heer voor het complete, volle evangelie. Amen. Ik dank de Heer dat ik dat heb mogen meemaken. Als jij het nog niet hebt meegemaakt, amen, het is er voor u. Als je mensen kent die het nog niet hebben meegemaakt en ze hebben al een zekere vorm van geloof en een basis, openbaring van wie Jezus is, maar nog niet die volledige vervulling, zal ik maar zeggen. Amen. Bid voor die mensen. Bid voor een open deur. Want als ze een religieuze geest hebben, gaan ze het moeilijk aannemen als ze horen van, betekent dat dat er iets is dat ik nog moet ontvangen dat ik niet heb? Snap je wat ik wil zeggen? Dat God u gewijsheid mogen geven om zo'n situaties aan te pakken. Dank de Heer dat deze leerlingen van Johannes, die Jezus al wel kenden, maar nog niet in zijn volledigheid, dank de Heer dat zij open stonden voor meer. Dus bid als je zo'n mensen kent, of je staat in contact met, bid dat de Heer u mogen gebruiken. Amen. Zoals Paulus, om een gemeenschappelijk raakvlak te vinden. Om te zeggen van, ik vind het fantastisch wat je al over Jezus weet. Ik vind het fantastisch dat je een Bijbel leest. Ik vind het fantastisch, amen, dat je ooit hebt laten dopen. Fantastisch dat je ooit hebt gebeden dat de Heer u mogen vergeven. Maar heb je de Heilige Geest ontvangen? Want die is beschikbaar voor jou. En God houdt van jou. En heeft mij naar u toegestuurd om dit aan u te laten meedelen, dat als je erom vraagt, hij het aan jou zal geven. Amen. Een goede vader geeft goede zaken. En hij geeft de Heilige Geest aan al diegenen die erom vragen. Dank u, Jezus. En soms heeft dat wat tijd nodig. Maar zij die vragen zal gegeven worden. Amen. Zij die kloppen zal ervoor open gedaan worden. Dank u, Jezus. Dus tot hier. Volgende week gaan we verder. Dat de Heer ons mogen leiden. En wijsheid mag geven. Amen. Iemand nog vragen?